In maart 1942 moest zijn werkgever arbeiders leveren aan de Duitsers. Opa moest naar Lübeck om op een werf te gaan werken. De mensen daar sliepen in brakken. Na een tijd gewerkt te hebben, kreeg opa maagklachten en was heel vaak ziek. Hij moest naar een arts voor de Groene Politie, die hem had gekeurd voor werkzaamheden in Lübeck. Hij mocht op 21 september 1943 naar huis. Thuis in Rotterdam moest opa gewoon aan het werk. Geen werk, geen eten. In februari 1944, tijdens de razzia van Rotterdam, werd opa opgepakt en dagen opgesloten in het Feyenoordstadion. Opa werd met een schip naar het plaatsje aan de Zuiderzee gebracht. Daarna met gesloten wagons op transport naar Essen, Duitsland. Daar werd opa bij de spoorwegen te werk gesteld. Opa kreeg last van ernstige eczeems en moest dagelijks verzorgd worden. Na 2 maanden werd hij overgeplaatst naar Lübeck. Lübeck maakte opa veel bombardementen mee. En op 2 mei 1945 werd hij door de Engelsen bevrijd. Op 10 mei kreeg hij een nieuwe identiteitsbewijs en kon hij richting huis. Op 17 mei 1945 stuurde hij een kaartje richting oma vanuit repatriëring van het Rode Kruis te Heino. Dat is dat hij bijna thuis is. Enkele dagen erna is opa thuisgekomen en kon hij nog een beetje genieten van de bevrijdingsfeesten in Nederland.
En namens de OSG De Hoge Berg dragen Madelief de Vries, Morgan Groof en Sarah Kruger een gedicht voor van Eva Pronk. En zij kwam uit Den Haag. Mag ik jullie naar voren vragen?
De oude man verstopte Joden op zijn zolder, drukte illegale kranten en hielp Engelse piloten. Hij loog voor het leven. Hij loog voor de vrijheid. De vrouw in de kelder liet wanneer de vliegtuigen overvlogen bange mannen, vrouwen en kinderen schuilen voor de bommen. Zij stond voor het leven. Zij stond voor de vrijheid.
De jongen. Net 18, opgeroepen om te vechten aan het front. Nam afscheid van zijn moeder en zou haar nooit meer zien. Hij vocht voor zijn leven. Hij vocht voor de vrijheid.
Deze helden. Gewone mensen zoals jij en ik kozen ervoor te vechten voor de vrijheid. Als een van deze helden hier niet voor had gekozen,
was mijn opa dan geboren? Had ik dan geleefd?
We gaan nu luisteren naar een lied van de gravin, Ashantar Comtessa, geschreven door Beatrice de Dia, en dat deed ze al in de 12e eeuw. Zij was een troubadour uit de streek Occitanië, waarschijnlijk de echtgenote van Willem van Poitiers, ook een troubadour, maar zij was verliefd op een andere ridder. En het is vrij uitzonderlijk dat zowel de tekst als de muzieknotatie bewaard zijn gebleven. In de prachtige melodie voel je het verlangen naar liefde, naar de ander. Klarinetist en componist Steven Kamperman maakte een bewerking van dit lied. En deze is aangepast aan de combinatie van de 3 instrumenten hier. In vertaling luidt haar lied: Ik moet zingen over dat waar ik liever niet over zing. Zo diep is mijn verdriet over hem die mijn vriend is, omdat ik hem meer lief heb dan wat dan ook. We zijn vereerd dat vanavond mevrouw Romets bereid is haar verhaal met ons te delen. Zij is geboren in Den Helder en zal vertellen hoe zij als kind de oorlog daar heeft ervaren. De bombardementen op de stad, die ook vanaf Texel te zien waren. Vanuit de herinnering van dat kleine meisje toen.
Dit is het verhaal van een klein meisje dat geen ruimte kreeg een echte peuter of groter groeiend meisje te mogen zijn. 5 jaar lang, wanneer het belangrijkste woord vrede was, maar waar ze de betekenis niet van kende. Het was op de laatste avond van 1937 en overal waren de mensen bij elkaar gekomen om afscheid te nemen van het oude jaar en het nieuwe te verwelkomen. Terwijl er een dik pak sneeuw viel, werd ik geboren. Een paar uur later ging een intens gelukkige vader de wit besneeuwde nieuwjaarsnacht in. Heel Den Helder moest het weten. Kees Renswaag en Rie Oudijk hadden een dochter gekregen en haar naam was Neeltje. In deze mooie witte nacht was even geen plaats voor zorgen over de toekomst. Zorgen die er wel degelijk waren. De Joden die door de Duitsers werden veracht. Een klein jaar later zou de mensonterende Kristallnacht plaatsvinden. In Spanje was de vreselijke burgeroorlog. Namen als Hitler, Mussolini en Franco veroorzaakten zorg en angst. De Tweede Wereldoorlog begon voor mij op die zonloze donkere dag. In de kamer zaten de grote mensen. De stemming was bedrukt. Er werd niet of nauwelijks gesproken. Alle aandacht ging naar de distributieradio die centraal in de kamer stond. En uit die radio kwam een stem die zo vreselijk hard en lelijk klonk, dat ik maar al te goed begreep dat ook de grote mensen hier heel bang van werden. Mijn kleine, veilige peuterwereld was in één keer in een grote, boze wereld terechtgekomen. In de nacht van 24 op 25 juni 1940 werd een bommenregen op Den Helder losgelaten. Het zou als het grote bombardement de geschiedenis ingaan. Een van de meest ingrijpende van de Tweede Wereldoorlog. Urenlang werd de stad bestookt met brisantbommen, brandbommen en lichtfakkels. Beginnend bij de haven en de uren daarna westwaarts. Die nacht stond de stad in brand. 38 mensen kwamen om het leven en velen waren gewond. Duizenden zouden op de vlucht gaan. Mijn enige herinnering aan die nacht is dat ik aan het voeteneind van mijn ledikantje sta. De kamer is op het licht van een klein schemerlampje na donker. Ik voel geen bescherming, niet van papa, niet van mama. Natuurlijk zullen ze me dicht bij zich genomen hebben, maar was hun angst te groot om het gevoel van veiligheid over te brengen op een bang klein meisje. De avond daarop ontvluchten we samen met vele anderen Den Helder. Onze reis ging in een open vrachtwagen naar een boerderij in Schagenbrug. De koeien stonden in het land en de stal was plek gemaakt voor de vluchtelingen. Oma, mama's moeder, was een half jaar daarvoor overleden en mijn dove opa zou verder deel uitmaken van ons gezin. En volgde naar Schagenbrug nog 4 adressen. Hier alleen om te overnachten. Alkmaar, Schagen, Huisduinen. Steeds dichter bij huis, omdat papa overdag naar zijn werk moest. Onze laatste slaapplek was in Den Helder. Maar wel verder van de Rijkswerf. Het doel van de bommenwerpers van de geallieerden. Dit adres was een vertrouwde plek. Dat was bij mijn eigen oom Kees, tante Rie, Wim en Annie. En juist daar zou het onheil toeslaan. In de vroege ochtend van 25 oktober 1940 vielen de bommen heel dichtbij. De helft van het huis werd weggeslagen. We waren niet de enige. De verwoesting op verschillende plekken in de stad was opnieuw groot. Of het tijdens de bommenregen even ergens anders was. Er is geen enkele herinnering. Komen pas terug wanneer ik op een brancard werd weggedragen naar een EHBO-post. Mijn hoofd en handjes waren rood van het bloed. Ik voelde geen angst. De herfstzon scheen stralend en iedereen was lief voor me. Ik had geen enkel idee dat onze hele familie aan de dood was ontkomen. Papa en mama namen het besluit dat we voortaan thuis zouden blijven. Want het kon immers overal gebeuren. En wat was er veiliger dan de kast onder de trap? Je zat tussen de kleding die daar hing en werd op die manier beschermd tegen de scherven. Papa, toen 27, 28 jaar oud, moest onmiddellijk uitrukken als vrijwillige brandweerman wanneer het zijn veilig klonk. Het zoeken naar slachtoffers was zwaar. Met regelmaat waren de verminkte personen bekenden en zelfs vrienden. Rond om ons heen waren veel vernielde huizen. Wanneer ik samen met opa een klein rondje liep en we richting die panden kwamen, gaf ik hem een stevige hand, sloot mijn ogen en gluurde dan door mijn wimpers of we al voorbij waren. Ik was er bang voor. Het waren vooral de gordijnen achter de kapotte ramen, die wapperden als zwarte mantels van spoken in de wind. Opa beschermde mij tegen die nare beelden en ik beschermde opa. Ieder moment kon immers het luchtalarm afgaan, dat vreselijke geluid dat mijn dove opa niet kon horen. 12 november 1942 werd mijn zusje Ria geboren, midden in de oorlog. Een tijd waarin geen plaats is voor jong leven, maar de ooievaar dacht daar waarschijnlijk anders over. En toen kwam het moment dat opa weg moest. Alle nog aanwezige ouderen werden geëvacueerd. Soms ver weg. Opa's adres was helemaal in Wildervank, Groningen. Nog dichter bij Duitsland. Dus nog gevaarlijker, zo dacht ik. Korte tijd later kwam papa thuis. Rond het middaguur was totaal overstuur. Hij vertelde dat hij bij de ortscommandant op het matje was geroepen. Op de man zijn bureau stond een half lege fles sterke drank. En er lag een wapen. Die vent was stom dronken. In zijn tijden helemaal niets, tot hij met een voorstel kwam. Meedrinken op de gezondheid van Hitler, of er zou geschoten worden. Papa koos voor het eerste en mocht gaan. Maar het was duidelijk dat hij nu zo snel mogelijk onzichtbaar moest worden voor de vijand. Na opa vertrok papa. En kort daarop ging onze moor, de zwarte kater, mijn grote vriend, in een jutezak met een steen onderin de gracht in. Moor had een groot absces aan zijn oor, dat pus lekte. De overbuurman nam deze moeilijke taak op zich. Daarna overleed het kleine meisje dat ik goed kende. Medicijnen die haar leventje hadden kunnen redden, ontbraken. Er volgden vele avonden dat ik met dikke tranen in slaap viel. Ook de laatste kinderen waar ik soms nog mee kon spelen, Corrie en Bob, ze waren plotseling vertrokken, zonder groet. Praktisch alle huizen stonden leeg. De schaarste werd steeds groter. Het enige licht kwam van een pitje dat op een laagje olie in een glaasje water dreef. Kool of aardappelsoep uit de gaarkeuken maakte je buik lekker warm. Maar dan moest je wel vooraan in de lange rij wachtende gestaan hebben. De winter was streng. Ons huis kil en koud, net als zijn bewoners. Alles was even triest. Tot plotseling op de Polderweg, begin januari 1945, een lange rij huifkarren met paarden verscheen. Niemand wist waar ze vandaan kwamen, het waren geen Duitsers, dat was duidelijk. Verrassend was dat ze muziekinstrumenten bij zich hadden en zongen. Heel anders dan bij ons, maar zo mooi. Soms klonk het heel vrolijk en bij andere liederen moest je bijna huilen. Klonk de muziek intens verdrietig. Hoe graag had ik heel lang bij ze willen blijven, maar de kou dwong ons door te lopen. De andere dag waren ze vertrokken. Het Tessel wisten sommigen te vertellen. Het waren krijgsgevangenen en moesten meevechten met de Duitsers. Ik dacht nog met regelmaat aan ze. En dat werd nog versterkt in april van het jaar. De koude noordenwind bracht geluiden van oorlog mee. En net op dat moment dat de bevrijding steeds dichterbij leek. Hoe vaak heb ik mama toen horen zeggen, arm Tessel, wat gebeurt er allemaal? Later hoorden we over de opstand en hoe vreselijk dat was geweest. Tessel en het Marsdiep, ik had beide gezien toen we met een groepje opstandige mensen onze door de Atlantikwal verminkte en tot sperrgebied verklaarde dijk waren opgeklommen. Mama had naar het Horende Kerkje gewezen en verteld dat daar haar oma geboren was. Stralende zon, de zee en het eiland. Ze leek op een decor uit een heel mooi sprookje. Slechts een aantal uren later, vroeg in de avond, werd al dit moois heel verstoord door een luchtgevecht boven het Marsdiep. Een Engels vliegtuig werd neergeschoten en viel een paar straten bij ons vandaan neer. De twee jonge piloten kwamen om het leven. 5 huizen raakten door brand verwoest. In de zomer van het bevrijdingsjaar brachten we samen met onze Tessels-familie een bezoek aan de Hoge Berg waar de Georgiërs begraven waren. Ik had verwacht dat het een sombere plek zou zijn, maar dat was heel mooi. Zoveel soorten bloemen, de vele graven leken op één grote tuin vol klaprozen, korenbloemen, margrieten en kamillen en nog veel meer. Vlinders fladderden, bijen zoemden en vogels zongen hun mooiste wijsjes. Hier lagen ze, de mannen van de Polderweg, met hun bijzondere stemmen. Maar het voelde niet verdrietig of treurig. Zo moest het er in de hemel immers ook uitzien. Zaterdagochtend, 5 mei 1945, daar stond hij plotseling voor de deur. Papa, op zijn fiets, met antiplofbanden. Koffertje achterop, met erop een hele grote borst open. We hebben gedanst, geknuffeld, gekust en gehuild. De oorlog was voorbij. Het was vrede. We waren vrij. Een jaar later, op de avond van 4 mei, stond ik samen met papa op de trans van de toren van de Nieuwe Kerk aan de Weststraat. Tegenover de poort van de marinewerf. De kerk was hersteld van de oorlogsschade. En dapper wapperde onze driekleur in de avondzon. Eerst nog half stok. Maar na 2 minuten stilte om 8 uur zou hij voluit in de mast gaan. Tot het moment kwam dat de zon onderging. Daar stonden we samen, papa en ik, zo stil en heel hoog naast elkaar. Onder ons lag de stad, waar nog zoveel gebeuren moest. En iets verder was het Marsdiep, met aan de overzijde Tessel. Hoe ik als 8-jarige met herdenken om moest gaan, wist ik niet precies. Maar het kwam vanzelf. Als een repeterend gebed klonk uit mijn kinderhart, laat het vrede zijn. Laat het altijd en altijd vrede zijn.
Gaan we even luisteren naar muziek. En wel van Barry Bas en Korne. En dit is een lied dat heet Hiroshima. Een lied uit 1971 van de band Wishful Thinking. Een protestlied tegen oorlog en de gevolgen van de atoombom op Hiroshima. Van oorsprong een Japans lied dat bekend werd in 1955, geschreven door Ishii Asada en Koki Kinoshita. De destijds bekende Amerikaanse protestzanger Pete Seeger gebruikte de Engelse tekst, geschreven door Iwe McCall in 1971. De tekst luidde: mijn geboorteplaats. Ik begroef de botten van mijn familieleden in de verbrande aarde. Nu bloeien er witte bloemen. Ach, ik zal de atoombom nooit vergeten. Ik zal hem nooit een derde keer vergeven in onze stad, Hiroshima. Onze gewaardeerde eilanddichter Fiet van Beek heeft een gedicht geschreven bij deze dag. Daar gaan we nu naar luisteren. Na 80 jaar. Er was een volk, er waren mensen. Het beestachtige schreef oorlog in ieders ogen, op alle hoeken van elke straat. Geen ontkomen aan sidderende stenen en hulpgeroep. Waar angst regeert, verdwijnt het licht naar ondergronds, om door te breken in niet te doven moed. In verhalen die wij elkaar vandaag vertellen. En morgen. En daarna. Zolang het moet. Nooit zullen we vergeten, zeggen we. Met het leed in de schoenen. Het klinkt op deze dag. Laten we daden tellen. Het leven spellen. Elkaar verstaan en alles overbrengen, behalve haat. Met deze woorden besluiten we het eerste deel van onze herdenking op deze avond. We gaan nu zometeen in een stoet lopend naar de begraafplaats. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst de kosters van de kerk bedanken en de EHBO voor alle organisatie hier in de kerk. Ik wil u vragen om zometeen, nadat we nog even naar de piano hebben geluisterd die Dio bespeelt, met elkaar te vertrekken. En ik wil u vragen om de voorste rij te beginnen. Gewoon door het middenpad te lopen en dan kunt u per rij zo aansluiten naar buiten toe. En daar sluiten we aan achter de trom van de fanfare. En dan zien we elkaar op de begraafplaats.
Thank you. Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin.
De ceremoniemeester is Jos Kamans, hij is vicevoorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het is zijn 9e en ook zijn laatste keer. Rechts naast de koning loopt voorzitter Van de Donk van het Nationaal Comité. Achter hem burgemeester Halsema, naast de adjudant-generaal van de koning en de hoofdname. Verder lopen ook mij de Tweede en Eerste Kamervoorzitters en de minister-president, Bosma, Bruin en Schoof. Premier Schoof spreekt hier straks. En in de laatste rij commissaris van de koning van Noord-Holland Van Dijk, tussen twee adjudanten.
Vredesoperaties daarna. De Holocaust, oorlogsgeweld, terreur en onderdrukking hebben in onze samenleving diepe sporen achtergelaten. Alle herinneringen en emoties komen samen tijdens de nationale herdenking. Daarbij beseffen wij dat bij gewapende conflicten, zoals op dit moment in zoveel delen van de wereld, tot op de dag van vandaag onschuldige slachtoffers vallen. Zo dadelijk om 8:00 is het overal in Nederland stil. 2 minuten waarin we ons realiseren dat wij hier in vrijheid 2 minuten stil kunnen en mogen zijn. Wij doen dat in blijvende dankbaarheid jegens allen die waar ook ter wereld hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Ter nagedachtenis aan allen die zijn omgekomen, leggen Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin als eerste een krans bij het Nationaal Monument.